De tekstwoorden waar wij het verband van gelezen in samenvatten, vindt u in Jesaja 8, het 17e en het 18e vers. Jesaja 8, vers 17 en 18. Daar spreekt het woord des Heren al dus, daarom zal ik den Heren verbijden, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. En ik zal hem verwachten. Ziet, ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël. Van de Heere der Heerscharen, die op de berg Sion woont. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de verwachting, op de verborgene en de wondertekenen in Israël. De vorige bijbellezing hebben wij het verband behandeld tot en met vers 10. Met de beklemtoning van de Heere is met ons, want God is met ons. Het laatste gedeelte van vers 10. En nu gaat in het 11e vers de profeet Jesaja verder met de beschrijving van wat de Heere hem heeft doen ondervinden. Wat de Heere tot hem heeft gesproken. Hij gaat zeggen, alzo heeft de Heere tot mij gezegd. Met een sterke hand en die onderwees mij van niet te wandelen op de weg deze volks. Dat de Heere Jehovah hem met een sterke hand onderwees, dat betekent dat de Heere op zeer krachtige wijze tot Jesaja dit woord gesproken heeft en dit onderwijs heeft gegeven. Al het onderwijs wat Jesaja kreeg en de woorden die de Heere tot hem sprak waren in betoning des geestes en in kracht. Maar als er hier staat met een sterke hand, wil dat zeggen dat de Heere op een nog bijzonderder wijze de profeet Jesaja iets inscherpt. Iets waar hij niet vanaf mag wijken, nog ter rechter, nog ter linkerhand. Iets wat verre van hem moet zijn. Dat wil zeggen, de hand van de Heere zelf heeft hem daar opgedrukt. Op die werkelijkheid van die boodschap die hij krijgt. De Heer heeft hem er zelf direct bij geplaatst. Het was nu geen woord in verband met de zonde van het volk. Ook zeker, dat komt nog. Maar ook een zaak waar Jesaja bijzonderlijk persoonlijk bij bepaald wordt. Daarom zegt hij, de Heer heeft tot mij gezegd met een sterke hand. En hij onderwees mij, hij onderrichtte mij, hij legde mij uit, hij beklemtoonde mij op het hoogst dat ik niet zou wandelen op de weg van het volk, de weg waar alle anderen op wandelen. Dat is de weg van het ongeloof, de weg van het vlees, dat is de weg van het verstandelijk overleg, dat is de weg van het verwerpen van de Heer Jezus Christus. God met ons, Emmanuel, overwinnaar van de hel. De verachting van dat teken. En u heeft de Heere zelf een teken gegeven. Maar dat teken wat God geven zal in de verre toekomst, wat alleen door het geloof als het ware reeds aanwezig is, God met ons, dat teken is voor het ongeloof, ongeloofwaardig, zijn loze woorden. Daarom, die weg van het volk zouden wij mogen omschrijven als een weg van het ongeloof, van verharding onder de boodschap van het heilig evangelie en van een verwerping van al Gods vermaningen. En daarom is de sterke onderwijzing die Jesaja ontvangt
een afmaning van het gruwelijke, verdoemelijk, godonterende ongeloof.
Dan kun je zeggen, ja, maar dan had Jesaja, dat was toch een gelovige man. Jesaja had toch van de Heere gehad een waarachtig geloof.
Ja, maar juist zijn kinderen, zijn volk, zijn gunstgenoten, die hebben ook nodig, al is het dan misschien niet op zulke wijze als Jesaja, die in zijn profetische bediening door de hand des Heren persoonlijk gewaarschuwd en erbij gebracht werd. Toch heeft ieder persoonlijk deze vermaning nodig. Omdat waar de Heilige Geest geloof werkt in de ziel, daar is de Satan met zijn vergiftig zaad ook altijd aanwezig. En wij zijn van onszelf louter ongelovigen. Dat is wat anders dan dat in de prediking en in de gesprekken het ongeloof op een vrome wijze wordt goedgepraat. Voor een zondaar die Gods woord geloven mocht in zijn leven, is dat niet om goed te praten, al moet hij voor het aangezicht des Heren belijden hoe het met hem gesteld is, dan is het hem toch een zaak van smart. Het is een gruwel dat hij de Heren niet gelooft. En ik geloof ook dat de Heilige Geest door het woord zijn kinderen juist onderwijst in de verdoemelijkheden van het ongeloof. Want de hele weg deze volks, en dan moet je niet denken aan de wereld, het gaat hier eigenlijk over het kerkvolk. Het volk wat door de Heere was afgezonderd, waaraan hij zijn rechten en inzettingen, zijn woorden had toebetrouwd. Die hele weg van het volk was gedrenkt in het ongeloof. Wat staan we daar toch weinig bij stil in de kerk van Christus verkerende. Wat wordt er over het algemeen weinig bij stilgestaan? Wat hebben we er vaak weinig erg in? Wat is een mens toch eigenlijk in het algemeen gauw verzoend met datgene wat een doodsvijand is van de Heilige Geest en van het woord en van de zaligheid. Het ongeloof. Maar de Heere die onderwees hem met een sterke hand. Denk erom. Je zult niet wandelen op die weg van dat volk. Het zal geheel anders zijn met jou, Jesaja. En ook, dat blijkt uit het vervolg, met die rest die nog overgebleven is. Die nog oren hebben ontvangen om naar die boodschap van je te horen. Gods boodschap. Want Jesaja had ook nog, al was het een kleine gemeenschap, die oren bleven horen naar het woord des Heren. Ach, als dat woord van God zijn kracht doet, dan werkt dat woord ook als een snoeimes. En dan gaat de arme zondaar leren dat hij in zijn ongeloof een verdoemelijke zonde bedrijft tegen de Heere. En dan kan die wel zeggen, natuurlijk, je kan je wel troosten met te zeggen, ja, er is geen geloof zonder ongeloof. Maar er kan toch een zondaar zich nooit mee redden. Dat de aanvechtingen wel een bewijs kunnen zijn. Dat de Heere God door zijn Heilige Geest in onze harten werkt, dat is wat anders. Maar dat wil nog niet zeggen dat het ongeloof de boventoon, het alleszeggende is in ons leven. Dat is een groot verschil. Of dat een mens ten ene male beheerst, gedreven is door de weg deze volks, de weg des ongeloofs. Of dat hij vraagt, Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Wil toch aan stukken breken dat verdoemelijk ongeloof dat in mij altijd woelt en werkt.
Ach, je zegt dus als je het woord van God leest, wat is de Heere dan toch eigenlijk een heel andere onderwijzer dan wij mensen? Wat is de Heere toch een rechte onderwijzer, maar wat is het, hoe scherp het ook klinkt, wat is het toch ook nuttig dat de Heere daarin onderwijst? Dat de Heere geen doekjes erom doet. Dat de Heere niet met loze kalk pleistert. Dat de Heere zegt, dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Maar ook, ik zal mij doen overblijven, een arm en ellendig volk. Die zullen op mijn naam betrouwen. Zij zullen op mijn naam betrouwen. Daarom kan de zon dat wel eens zo benauwd krijgen vanwege al zo'n verdoemelijk ongeloof, dat hij als het ware een beroep op God tegen God doet. En dat hij zegt, Heere, u hebt toch gezegd, zij zullen op uw naam betrouwen. Dat is toch uw werk? Verlaat toch niet wat uw hand begon, o levensbron wil bijstand zenden. Ja, zo is het voor ieder niet altijd op hetzelfde ogenblik gelijk in het leven. Er kunnen tijden in je leven zijn dat een zonde daar bijzonderlijk in aangevochten wordt om te wandelen op de weg deze volks. In het algemeen gezien, hier het kerkvolk. Waar men vroom blijft, waar men meedoet. En niet gelooft. En er toch bij wil zijn. En tegelijkertijd de vijandschap openbaar tegen het teken van God in Emmanuel gegeven. Ach, daarom is het zo nodig dat de Heere ons onderwijst. Wat heeft de Heere gezegd? Hij heeft gezegd tegen Jesaja en zijn kring. Je zou zeggen dat overblijfsel dat er ook toen nog was. En waar Jesaja in zonderheid aan verbonden was en zei aan hem. Gij lieden, gij klein kuddeke. Gij zult niet zeggen een verbintenis van alles waar dit volk van zegt. Het is een verbintenis. In Jeruzalem heeft men de mond vol over de verbintenis. In Jeruzalem zegt men, in ieder gesprek, iedere dag, van de morgen tot de avond, is toch wat, hè? Die Rezin van Damascus en die Peka, die zoon van Amalia, die hebben zich samen verbonden, een verbintenis gesloten om ons te vernietigen. Benauwend, hè? Donker, hè? Ziet er slecht uit, hè? Heimelijk. Voedt men nog de hoop dat het met Assyrië op een akkoord kan komen, dat die nog te hulp schiet. Maar ook dat heeft Jesaja reeds weggevaagd en gezegd, er hoef je geen hulp van te verwachten. Maar zo is alles bezig in Jeruzalem, in Judea, om te spreken, het is aan de orde van de dag. Nou, het kan wat worden. De verbonden mogendheden. Ephraim en Damascus. Maar het mag jullie niet zeggen, zegt de Heere, een verbintenis. Hoef je helemaal niet te zeggen. En die vrees waarmee ze stiekem ergens diep in hun hart nog ook wel benauwd zijn, dan gaan ze gewoon door. Agas ook. Die vrees, terwijl de Heere gezegd heeft, ik heb die rokende vuurstaten uitgetrapt. Want Rezin zal het hoofd van Samaria zijn. En Peka het hoofd van Samaria. Rezin van Damascus. Hoewel de profeet dat gezegd heeft. Daar geloven ze niet in. Ze zijn toch benauwd. Terwijl ze eigenlijk niet bang hoefden te wezen voor dit oordeel, want dat oordeel heeft God afgewenteld.
En die heeft gezegd, ik zal die vijand terugslaan. Die zal ik verdrijven. Maar dan hoef je toch niet bang. Ja, daar komt nou ook weer het ongeloof in naar voren. Enerzijds met twee handen grijpen om hulp te verschaffen, om zijn eigen hulp te verschaffen. En aan de andere kant toch een zekere angst, ja. Iedereen, ze zeggen wel eens, ja, maar het moet maar eens werkelijkheid worden, oorlogsgeruchten enzovoort, dat er oorlog komt. Ja, iedereen die denkt toch in zijn hart, jongen, wat ziet dat er donker uit. Zo was het in die dagen. Maar die vrees, die algemene vrees, dat krijgt Jesaja te horen. Die mag hij niet vrezen. En zijn leerlingen ook niet, zijn vrienden, die van de Heere geleerd zijn. Ze mogen ook niet verschrikken. Want vrees en schrik zou hier ondermijnend zijn voor de woorden die Jesaja spreekt. Daarvan zou de vijand zeggen, je zegt dat nou wel, maar je bent zelf ook benauwd. Kijk eens, je bent zelf ook een schuilkeldertje aan het bouwen, je zoekt zelf ook een gelegenheid om straks er vandoor te gaan. Nee, zegt de Heere. Vreest gij hun vrezen niet en verschrikt niet. Dat is ook wat. En dan moet je zo bang wezen als een mens bang kan zijn. En dat de Heere zegt, gij zult niet vrezen. Ja, ik zat eraan te denken. Ik denk, hoe is dat toch? Gevreesd gij lieden niet. Dat is toch wat. Maar ik dacht erbij, ik geloof dat het woord des Heeren met zulke kracht en majesteit is. Dat waar de Heere zegt, vrees niet. Daar is dat woord als een toren. Met al zijn vrezen, met al zijn angsten, met al zijn kleinmoedigheid. Met alles wat er van binnenin omgaat. Reis dan nogthans het vertrouwen op het woord des Heeren. Hoe het ook mogen zijn. Want als je tegen elkaar zegt, je moet niet bang zijn, dat helpt niet zoveel. Dan kun je van elkaar niet afnemen, die angst en die verschrikking. Maar als de Heeren op zulke wijze, dan voel je aan hoe weinig wordt een mens ook met God geconfronteerd. Hoewel hij niet ver is van een iegelijk onze. Maar wanneer, zeg je dan, doet nou het woord zijn krachten. Dat is niet zoveel hoor. Ja, ik zeg niet dat het woord niet krachtig is, maar wij zijn zo hard en zo in onszelf bezig, hè, dat het maar weinig is dat het woord in onze levens die kracht heeft, dat je mag zeggen, ik zal door vijand zwaard niet sterven, maar leven en des Heeren daan. Waardoor we zoveel heil verwerven. Elk tot zijn eer toe gade slaan. En hoe komt dat? Nou ja, omdat we eigenlijk van ons eigen veel te dapper zijn. Omdat we van ons eigen een veel te groot woord voeren. Omdat we van ons eigen vaak denken, nou dat zal wel meevallen en dat zal wel meevallen. En dan denk je dat je er doorheen komt. En dan komt de praktijk. Dan zeggen de vrienden van Job, nou raakt het tot u. En zo gaat dat in ons leven ook. En dan laat de Heer in zijn ogenblik voelen wat er van al onze grootspraak terechtkomt. Dat we eigenlijk met ons eigen bezig zijn. Omdat we denken, ik heb dit of dat, ik hoef niet bang te wezen, ik hoef niet te schrikken, ja, ik hoef eigenlijk niks te doen, want het is alles met mij goed. Maar het kan de grond niet zijn, dat kan het harnas niet zijn. Onze borst is niet gelovig, maar het borstwapen des geloofs, dat is uit het geest. Wapenhuis.
En zodra als wij denken dat wij zulke gelovige borsten zijn en zulke dappere helmen, och, dan zegt Petrus, al zouden ze allen aan u geërgerd worden, ik niet, ik ben bereid mijn leven voor u te geven. En dan moet je eens kijken, wat blijft er toch van over? Er blijft niks van over. Had die man dan geen geloof? Die man had veel te veel geloof in zichzelf. In zijn geloof geloofde hij dat het goed was. In zijn liefde. Heb je er wel eens over gedacht? Petrus had de Heer Jezus waarachtig lief. En toch geloofde hij in zijn liefde in plaats van in hem. Dan red je het niet. Dan moet je eens op letten in het leven. Mensen nog aan toe. Want het kan een tijdsgevricht zijn dat je niks van liefde gevoelt. Geen uitgestorte liefde, niks. Dat je eigen waarneemt alsof de Heer nooit naar je hebt omgezien. Waar dan heen? O, de grond der zaligheid is door de Vader zo secuur, zo zeker gelegd in zijn lieve zoon, maar dan ook alleen maar in hem ook. En wij zijn altijd aan het zoeken aan de verkeerde kant. Heb ik liefde, heb ik dit, heb ik dat, heb ik zus en zo. Maar om dat te verkrijgen is er maar één adres en dat is hij alleen. Die mildelijk geeft en die niet verwijt. Maar geloof dat je dan wel, ja, je moet niet denken dat het vanzelfsprekend is. Zo bedoel ik het ook niet. Als ik zei, als de Heere zegt, vrees niet. Dan moet je niet denken dat het dan vanzelfsprekend is. Gekoud. Nee. Maar ik zou het zo willen zeggen. Als de Heere dat spreekt, hier tot zijn knecht Jesaja. Dan heeft dat natuurlijk als schaduwzijde dat Jesaja ook niet zo dapper geweest is. En dat zijn leerlingen, dat kleine kuddeke, ook niet zulke helden geweest zijn. En dat ze ook wel eens gedacht hebben, hoe moet dat aflopen? Maar nou gooit de Heer er iets tegenin. Vrees niet. Zoals de Heer Jezus zegt, vrees niet voor degene die het lichaam kunnen doden en daarna niet meer kunnen doen. En wat kan een mens daar benauwd van wezen als je indenkt dat iemand je wil doden? Vrees niet, zegt de Heer. Maar ik zou haast zeggen, dan is het een tegenwapen. Tegen dat andere en dat wapen van God, dat woord van God. Vrees niet, hè. Dat bindt de strijd aan en het behoudt de overhand. Het behoudt de overhand. Zodat ze niet ganselijk worden vervoerd door de weg deze volks. Want Jesaja de Heere gaat verder in zijn onderwijs en die zegt, de Heere der Heerscharen, dien zult gij lieden heiligen. Hij zij uw vrezen en hij zij uw verschrikking. Met andere woorden, de eeuwige Jehovah. Met zijn wagens 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getalen. Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. De Heere die aan het hoofd staat van legioenen bij legioenen. De Heere die door ene engel 10.000 mensen in 1 nacht kan doden. De Heere der Heerscharen, die zult geheimen. Dat wil zeggen, dat zal de persoon zijn waar het over loopt. Dat zal die God zijn die je overdenking zal zijn. Die je steun zal zijn en je toeverlaat. Die zal niet ergens tussen al die andere dingen een plaatsje hebben. Maar die zal de God van ja en amen zijn. Gode tot heerlijkheid, zegt de apostel Paulus, door ons. zou misschien denken, stond dat er maar niet bij door ons. Maar Paulus wil zeggen dat Gods genade, Gods belofte die ja en amen zijn, dat komt uit. God verheerlijkt dat in het leven van zijn kinderen. Hij verheerlijkt dat. Zodat ze daar waar alle hoop ontviel, dat ze mogen zeggen, maar de Heere heeft mij bijgestaan. En heeft mij verlost uit de muil des leeuws. En hij zei uw vrezen. En hij zei uw verschrikking. Dat betekent vreest hem. In eerbied en ontzag. Niet die verbintenis van die verbonden mogendheden. Ook niet Assyrië, ook niet Egypte. Als je het over zou brengen in onze tijd, dan zou je zeggen Rusland, of China, of Amerika, de grootmachten van deze wereld zoals ze zich aandienen. God stort verachting uit over de prinsen. Dat zie je. De Heere zaagt alle poten van die tronen weg en dan storten ze ineen. Komt openbaar wat een mens is. Een stuk leugen en bedrog. Vreest hem dan niet die grote schatten heeft, wiens machtig huis in eer en aanzien leeft. Vreest hem die nadat hij gedood heeft, ziel en lichaam kan verderven in de hel, sprak Jezus. Hij zei u vrezen. Ja, maar daar hoef je niet toch niet voor te vrezen. Wat denk je van de majesteit Gods? De heiligheid Gods? De troon Gods? Vrezen. Ja, hier wordt geen slaafse vrezen bedoeld, maar wel een kinderlijk ontzag. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Hij zei uw vrezen, niemand anders. Want hij heeft alle macht om te verderven en om te behouden. En hij zei uw verschrikking. Verschrikking? Ja. Ja. Als jij, je hoeft toch niet bang te wezen voor de Heere. En de Heere zegt, zo mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Ja. Je moet niet denken dat een zondaar altijd ten onrechte bevreesd is of verschrikt is. Geloof ik niet. Er kunnen dingen zijn dat je verwacht dat de Heere met zijn straffende, kastijdende hand komen zou. Kun je zeggen, ja, maar kastijdende hand, dat is toch wat anders dan. Ja, maar wie weet dat? Wie weet dat van tevoren? Als een mens in nood zit, als een mens moet zeggen hoe hij van die weg die de Heere wijst, afwijkt. En dat hij de Heere verlaat, is het dan ten onrechte als hij voor de Heere verschrikt? Ik zou zeggen, het is gelukkig als hij voor de Heere schrikt. Hij zei uw verschrikking, want hij heeft macht om ter helle te doen nederdalen en om op te richten uit de dood. Ach. De Heer onze God is heilig. Wij kunnen voor hem niet bestaan. En daarom zei ik u die regel uit Psalm 89. Daar wordt gesproken van het afwijken van de Heer. Van zijn geopenbaarde woord en wil. Van zijn heilig evangelie. Van zijn belofte die hij gedaan heeft. Van zijn goedertierenheid. van dat vast gebouw van zijn gunst bewijzen. Dan zegt de Heer ze ook niet zonder reden. Dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Want de Heer is geen ledig aanschouwer. De Heer komt. Ach, hij is uw verschrikking. Daar wordt niet mede bedoeld de schrik van de verworpenen. Maar ik mag misschien een voorbeeld nemen. Denk eens aan Petrus. Het was ongetwijfeld de eeuwige liefde Gods in Christus die hem aanzag. Maar tegelijk deden die ogen hem ook geweld aan. Ze brachten hem in het leven en in de dood. Denk erom dat die man bitterlijk bedroefd geweest is. Bitterlijk bedroefd. Dat hij in vreze het hoofd gebogen heeft. Want de Heere handelt nooit met ons naar onze zonde, dat is waar. Lang hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden. Maar wij zijn doorgaans bang voor het kwaad dat deze nog geen hier op aarde erachter komt. Als dat we zouden denken, God is geen ledig aanschouwer en er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. Daarom is dat ook zo'n les, hè, die Jesaja krijgt. Hij zei uw verschrikking, want hij is God die naar zijn willen welbehagen doet met de inwoners deze wereld, ook met zijn kerkvolk. Dan zal hij ulieden tot een heiligdom zijn. Ulieden, dat is weer het overblijfsel. Dat is Jesaja. Dat zijn degenen die in zijn naam geloven, in de naam des Heeren. Dat wil hier zeggen, dan zal hij tot een heiligdom zijn. Dat wil zeggen, dan zult gij ervaren. God zal mijn hoofd nu boven vijands bende verheffen. Die zal ik met blij geschouw. Dan zul je ervaren, hij verbergt mij in het verborgen van zijn tent. Hij wil me op een rots verhogen uit ellende. Dan zal hij tot een heiligdom zijn. Ja, zegt u, maar er zijn er geen voorwaarden aan verbonden. Er zijn er geen voorwaarden aan verbonden. De Heere der Heerscharen, die zult, en hij zei u vrezen, dan zal hij tot een heiligdom zijn. Hoe kan het anders? Hoe kan het anders? Het lijkt me toch geen probleem als je dat roep je zelf op. Is de Heere ons een heiligdom? Dat wil zeggen een schuilplaats, een rotssteen, een toren. Een God met vleugelen waaronder wij mogen schuilen. Waar we zijn heilige naam verachten en ontheiligen. En zijn heilige evangelie naast ons neerwerpen. Kun je dan zeggen, hij is mij tot een heiligdom? Gaat niet op, hè? Hier gaat het wel op. Ja, dat waar de Heere spreekt hoe het is en hoe het zijn zal, dat daar dan ook zekerlijk aan verbonden is de bevestiging, dat hij een schuilplaats is om geduriglijk daarin te mogen gaan. Want het is die niet voor diegenen die op de weg deze volks wandelden. Ja, een heiligdom. Wat groot een heiligdom. Dat is de plaats waar hij woont. He? Het gaat nog ineens over de tempel, maar het is wel een beeld van de tempel. Maar dan die hemelse heiligdommen. Weet je wel, dat je zegt, oh, om daar nou in te mogen gaan. Om daar nou het betrouwen uit te mogen ontvangen. Het heiligdom waar hij woont en waar het volk vergaderd is. Waar hij zijn heilige ark, zijn lieve zoon heeft die daar is in dat heiligdom. En waar hij zijn heerlijkheid, waar zijn wetten zijn in, onder het verzoendeksel. Waar de engelen begeerig waren in te zien. Dat de Heere zo een heiligdom is. Om dan, zelfs al zou de aardse tabernakel of tempel verbrand worden, dat hij onze tempel is. En dat hij onze uit- en ingang is. Maar, dat is de tegenstelling, maar door de steen des aanstoots en door de rotsteen der struikelingen de twee huizen van Israël. Tot de strik en tot de nette inwoners te Jeruzalem. En velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden en zullen verstrikt en gevangen worden. Dat is één stuk. Een steen des aanstoots, een steen waar je over dood valt. Zoals Simeon ook sprak. Tot een val en een opstanding veler in Israël. Kan ook in één leven val en opstaan, dat weet ik wel. Maar hier betekent het dat niet. Hier is de rotsteen der ergernis, namelijk die zich aan het woord stoten. En het evangelie ongehoorzaam zijn. Waarvan Petrus of Johannes later zegt, wat u zo ook gezet zijn. Zij konden niet ingaan. Dat is verschrikkelijk. Ja. Dan is de Heere. Ja, de Heere. Ze vallen zich dood over de Heere. Middelijkerwijs is de Heere hun ondergang. De Heere wordt hun ondergang. Of dat ze vroom doen of niet vroom doen. Of dat ze met Jesaja meepraten misschien nog wel het volk. En ook nog met anderen meepraten. Maar ze vallen zich dood over de Heer. De twee huizen van Israël, dus dat is Jeruzalem, Juda. Het is ook het tienstammenrijk Efraïm. Gelijk later erbij zat een strik en nette inwoners van Jeruzalem, nog nader bepaald, inwoners van Jeruzalem. Veel onder en zullen struikelen en vallen verbroken worden. Het gaat hier over een vogel vangen. Dat is net. He, dat een klep die mechanisch gesloten wordt. En waar het vogeltje in verstrikt en gevangen wordt. En dan is het afgelopen met het vogeltje. Dan is het ten dode opgeschreven. Ja, dat zie je in het oude volk. Zie je dat heel sterk door heel de Bijbel heen eigenlijk. Hè? Dat Israël. En je zegt altijd die tegenstelling door de profeten aangetoond. Hè? Diegene die zalig worden door nood en dood heen. En datgene wat zich te pletter loopt op Gods beloftenissen. Op Emmanuel, op het evangelie. Ja, velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden, zullen verstrikt en gevangen worden. De Heere zal ze vangen in hun arglistigheid. Hij vangt de wijzen in hun arglistigheid. Hij maakt de wijsheid der wijze triest. Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Brakel schrijft ergens in de hel. In de hel zijn ze. Misschien denk je bij je eigen, hoe zou ik dat nou weten? Stel je voor dat ik nou in plaats van een heiligdom in te gaan, een steen des aanstoots, een klapnet waar ik in dicht weggeklapt word. Nou, ik zal het eens proberen zo simpel mogelijk te zeggen. Velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden. Tegenover dat struikelen staat de ijdele waan der trotse zielen. Het zijn geen struikelende. Waarvan je leest, zij waren hongerig, ze waren dorstig, ze waren in de gevangenis, hun ziel weigerde alle spijzen, ze waren de poorten des doods, toch roepend in de benauwdheid. Nee. Zulke struikelende waren het niet. Het waren niet die struikelende, die nooddruftige, die waar je in het woord van leest. Het was de mens in zijn eigen waarde, in zijn eigen waan, in zijn eigen redding, in zijn zelfredding. Dat kun je kort samengevat van zeggen. Het waren de zelfredders. Niet door God. Ook al zegt de Heer, ik heb redding beschoren. Niet door God. Dat doen we zelf wel. En dan zie je hoe die hoog opgerichte mens, die in zijn eigen waan daarheen gaat, die zal struikelen. Omdat hij nooit gestruikeld is over zijn eigen ellendigheid, over zijn eigen verdoemelijk ongeloof. Omdat hij nooit voor de Heere verwaardigd is te mogen buigen en te zeggen, Heere, nou heb ik alles verknoeid, ik heb niks goeds gedaan. Dan heb ik tegen uw heilig woord in, heb ik zo gedaan. Zo gaat het met de zondaar. En ik zit rondom verstrikt en gevangen, heren. Hoe kom ik er toch uit? Red mij uit mijn gevangenis tot de roem uws naams, die heerlijk is. En de Heere doet het. Op zijn tijd en op zijn wijze. Maar hier wordt getekend de hovaardij van de mens. De hovaardige mens. Daar zegt de Heer van vele om, niet allemaal. Nee. Naast die, je zou zeggen, die leerlingen, dat Luther, of die van God geleerde vertaald, Luther meen ik, en je zou zeggen, dat kleine kuddeke, zullen er ook nog vele toegebracht worden uit diegenen die nog in hun opgestoken vaan tegenover de Heere instaan. Want Jesaja's profetie zal ook eindigen met een belofte. Een wonderbaarlijke belofte. Vele onder hen zullen vallen en verbroken worden en zullen verstrikt en gevangen worden. Maar er zullen er ook komen uit oosten en westen. Want Manasse was ook zo hovaardig tegen de Heere en tegen zijn volk. Volgens de ongewijde schrijver heeft hij Jesaja in twee stukken gezaagd in een holle boom. Je zou zeggen, die man die wordt ook verbroken. En is die ook verstrikt en gevangen. Hij werd weggevoerd naar Babel en ook volgens de ongewijde schrijver knepen ze met gloeiende tangen stukjes vlees uit zijn lichaam. Ik zou zeggen, net een wild beest dat gevangen is. En hij bekende dat de Heere God was. En de Heere bracht hem terug. Zo zie je dat er in alle duisternis nog een lichtstraal is. Velen. Dat is erg. Maar dat kunnen wij niet erg vinden hoor. Daar zeg ik het niet om. Want als het een ogenblik bij bepaald worden. Dan zegt David. Het haar mijns vlees is de berg gerezen. Bij het zien van uw oordelen. Oud goddeloos volk verdoet ge als schuim van de aarde. Daar kun je ook maar eens een ogenblikje iets van zien. Immers zet gij ze op gladde plaatsen. Hij veracht hun ijdel beeld. Hoe moeten ze het leven enden, verteerd van angst in hun ellende. Hun weeld is als een droom vergaan, o Heere, wanneer gij op zult staan. Vele. Niet alle. Nee. Want er zullen er komen. Als een vogeltje uit Egypte en een duif uit het land van Asser. Zij zullen komen voor het aangezicht des Heren. Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. Dat wil zeggen Jesaja. Zet er het stempel op of dat dit letterlijk bedoeld is of geestelijk. Ik geloof dat dat niet van zoveel belang is. De zin en mening is in ieder geval Jesaja. Als je nou papieren hebt en je schrijft daarop waardevolle zaken. En je hebt zo'n bosje in je hand. En je loopt naar buiten. En je legt het even neer. Dan kan er een windvlaag komen. Dan waaien alle bladen her en der. Een boek wat uit zijn verband gerukt is. Daar verlies je ook de bladeren van. Maar nu wil God het tegendeel bekendmaken. Bind het toe. Houd het vast. Maak het vast. Verzeef de getuigenis. Die getuigenis, weet je wel, van wat de Heere in het voorgaande geprofeteerd had door de profeet Jesaja. Daar ziet het in zonderheid op. Het getuigenis Gods aangaande wat hij doen zal. En de wet onder mijn leerlingen, die wet dat betekent. En hoe je je als zodanig naar dat getuigenis van mij zult wandelen. Verzegel de wet onder, sommigen vertalen, in mijn leerlingen. Dat betekent het, Heere, grijp het in de harten van de leerlingen. Grijp het in ons aller hart. Dat er niet één van uw goede woorden, maar ook van uw oordeelswoorden op de aarde vallen zal. Want ge zult ze gewisselijk doen komen. Ge zult niet achterblijven. Want iets wat verzegeld is, dat betekent dat is als het ware een testament. Het testament werd ook verzegeld. Dat wil zeggen, het moet gebeuren. Het is een wilsbeschikking en het zal ook gebeuren. Wat de Heere gezegd heeft. God met ons. Wat de Heere verder gegeven heeft als zijn wet. Om nou met die God met ons alleen te leven en te sterven. Op hem alleen te hopen en te zinken en te zakken. Om van hem alleen verwachting te hebben waar alle andere verwachtingen de bodem worden ingeslagen. Dat moet verzegeld worden. Dat wil zeggen, dat moet zo vast bewaard blijven. In de kerk van God hier op deze aarde. Dat de naneef eeuwenlang van kind tot kind dat onderwijs ontvangt. Gewisselijk, gewisselijk. Bij de Heere, Heere zijn de uitkomsten. Zelfs tegen de dood, dat hoort erbij. En er wordt ook bij alle die tegen hem hebben gestreden. Vreden die zijn gevallen en verbroken. Moet verzegeld worden. Bewaard worden. Want de uitkomst zal het leren dat Gods woord waarachtig is. Dat hij hulp bij ene held beschoren heeft. En dat hij alles zal doodslaan die niet gewild hebben dat hij koning over hen zijn zou. Moet niet meer over denken. Breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. Gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zou. Ach, kinderen. Ja, misschien schrik je, dan zeg je, Heere, ik ben ook zo'n onwillig kind. Maar wil toch mijn koning wezen en uw recht laten gelden ook op mij. Ook op mij, want ik heb voor een andere koning gekozen. De duivel en de zonde en mijn eigen ik. Maar u bent toch een koning, een sterke koning. En dan moest kijken, dan krijg je nou de verwachting op die verbergende God. Daarom zal ik de Heere verbijden. Omdat alles. Omdat hij erboven staat. Omdat hij gezegd heeft. Immanuel. Omdat hij gezegd heeft. Wees gewaarschuwd. Ga niet op de weg van dat volk. In het verdoemelijke van het ongeloof. Daarom zal ik de Heere verbijden. Naar hem uitzien. Als naar de waarmaker van zijn eigen woord. En de verbondsgetrouwe. Die het alleen maar met zichzelf wel zal maken. De Heere verbijden. Ja, die Heere die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Wat Jesaja, waar die heel Israël eigenlijk mee bedoelt. De twee huizen van Israël. Efraïm en Juda. De Heere verbergt zijn aangezicht voor hem. Hij laat zich niet vinden. Want de Heer heeft gezegd, maak het hart deze volks vet. Ontzaglijk. En toch, daarom zal ik de Heere verbijden. Die God die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob, waarvan het wel lijkt alsof het werkelijkheid is, dat Gods beloften een eeuwige vervulling zullen missen en vruchteloos worden afgelacht van geslacht tot geslacht. Daar zie je nou wat het geloof eigenlijk in zijn aard is. Dat vloeit nou uit die dierbare borg en zaligmaker, hè? Die zelf de plaats van dat Jacobshuis, wat nog zalig moest worden, ook daaruit. Want er is een tegenstelling tussen het kleine kunneke en het volk, de weg deze volks. Dat is waar. Maar ook in die weg des volks wandelende zullen er toegebracht moeten worden tot de Heere. Die zullen ook komen. Daarom, de Heer verbergt zijn aarde, maar ik zal toch hem verwachten. Al is het zo dat er vruchteloos wordt gewacht van geslacht tot geslacht. Maar dan zie je dat die dierbare borg en middelaar, dan heb ik de draad weer, die borg en middelaar, die kwam in Jacobs plaats bestaan. Want wat Jesaja was, dat was hij in en met en door Gods genade. En dat de leerlingen hebben mogen horen, het was alles genade en ontferming. Maar in het grondbeginsel van ons bestaan zijn we zulke brute, ongelovige zondaren dat het met geen woorden is om te zeggen. En nu mag Jesaja hier door de geest van Christus zijn aangedaan. Die kon bij het gedruis der watergoten, waar kolk en afgrond loeide, waar het gedruis der water groeit. Bij de golven en baren die over hem heen gingen. Kon hij en deed hij. En maakte hij door het allerheiligst geloof, toen er niet anders dan oordeel voor handen was. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de olijfberg. Ik zal de God Jacobs verbijden, die zich verbergt voor mij, daar kon de Heer Jezus zeggen, volkomen verbergen gaat. Zodat er niets meer door kan. De hemel antwoordt niet. De aarde vervloekt hem. O, hij hangt midden tussen de vloek in. En hij heeft de Heere verwacht. Op een onzegbare wijze. Als hij daaraan denkt. Als hij daar een ogenblik aan denkt, dan zeg je, oh, wie kan er nou te ongelukkig zijn? Te rampzalig, te diep gezonken, te ongelovig, te meelaat, die niet gereinigd zou kunnen worden. Want hij heeft het geloof behouden, de voleindiger des geloofs. Daar mocht je zaaien van mee profiteren. Daarom mocht hij door diezelfde geest die in Christus als in het hoofd werkt en in hem als lidmaat en bij de leerlingen, mocht hij ook op de Here wachten. Ook al was dan in het heden de situatie allerbedroevendst. Maar wie weet, hij mocht zich wenden en een zegen achter zich laten. Want Jesaja, die weet toch iets van de barmhartigheid Gods. Dat komt wel uit in zijn boek. Dat is nou het meest onmogelijke voor een mens dat er is. Te verwachten. En te wachten. Ook als in het heden de zaken er zo voor staan, hè, dat hij zegt, nou ja, ik had verwacht dat dit zo of zo zou gaan. En van die man had ik verwacht, of van die had ik verwacht, of van mijn jongen had ik verwacht, en van mijn dochter had ik toch wel verwacht. Maar ach. En verder dan. Ik zal de Heere verbijden die zijn aangezicht verbergt. De jongen is er niet meer en dat meisje is er ook niet meer om op te steunen. Ik kan er geen vat op krijgen. Maar de Heer is er nog wel. De God van Jacob, die alleen kan redden en zalig maken. En als je ze aaien, daar dan middenin zit, moet je even goed begrijpen, want dit woord wat er nu volgt, dat wordt aangehaald door de apostel Paulus in de Hebreeënbrief en in de mond van Christus gelegd. Maar hier wordt het uitgesproken door Jesaja. Omdat hij ook door diezelfde geest van Christus geleid is. Dan ziet hij opeens, ziet hij zijn eigen daar staan. Met zijn twee kindertjes. Ziet, roept hij. En daar zijn de leerlingen ook bij. Zijn metgezellen. Die zijn naam ootmoedig vrezen. Daar zijn ze bij. Daar zullen ze ook bij zijn die hij nu nog ziet wandelen in de ijdelheid. Waarvan velen zullen struikelen met een eeuwige struikeling. Maar anderen zullen worden opgeraapt. Ziet ik. Ik en de kinderen. Daar staat dat kind zijn naam is. Oh nee, daar staat Jesaja. Zijn naam is de Heere verschaft heil. Daar staat een ander kind van hem, dat heet een rest keert weer. Daar staat nog een kind, haastig buit, spoedig roof. Ze wandelen daar als wondertekenen door Jeruzalem. Hun naam reeds verkondigt de werken en de bedoelingen van God. Je zou zeggen, en op de achtergrond zie je bij dat kleine gezelschap waar ook de profetes bij is, de vrouw van de profeet, zie je alle leerlingen, alle jongeren van het heilige evangelie. En je ziet er ook in alle blinden die het licht zullen ontvangen. En dan is het een ademtocht, een wonder ziet. Ik zou erbij willen zeggen wat je ergens anders weet. Ik was van kinderen beroofd. Wie heeft mij deze gegenereerd? Ik was in de gevangenis gegaan. Wie heeft zulks gewrocht? Ik en de kinderen die mij de Heere gegeven zijn tot wondertekenen, tot tekenen en tot wonderen in Israël. Het was toen al zo met Jesaja. Met zijn twee kleine jongens. Elke keer als ze mij de naam riepen, dat was een soort preek. Dan werd het volk eraan herinnerd wat God gezegd had. Maar ik zei, de geest van Christus. Want Paulus schrijft, en wederom, ik zal mijn vertrouwen op de Heere stellen. En wederom, zie daar ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Dat is Emmanuel. Ik. Ziet ik. Als je het op Jesaja erbij betrekt, dan zou je zeggen, de man moet gedacht hebben, wat een eeuwig wonder. Ik mag erbij zijn. Bij de rest keert weer. Het overblijfsel wat behouden. En mijn arme kinderen ook. En mijn vrouw. En alle metgezellen. Als je het op de Heer Jezus ziet, en daar ziet het ook op, volgens de Hebreeën brief. Maar dan staat het in een iets ander licht. Dan staat het in het licht van de overwinning. Ziet, ik ben dood geweest. Ik was van kinderen beroofd. Zelfs mijn discipelen, de vruchten van mijn arbeid en van des vaders welbaren, zag ik uit mijn handen glippen. Want ze zijn gevlucht. Ze konden niet met mij op die weg treden. En wat in zijn menselijke natuur nog een steunsel kon zijn. Petrus. Uit zijn mond hoorde hij. Ik ken hem niet. Ik sta niet in één enkele relatie tot die persoon. Zo, dat is de strekking ervan. Ik heb niks mee te maken. En als dan die borg en middelaar aan het vervloekte hout hangt. En hij mag daar gaan zeggen, hier ben ik. En daar is alweer een moordenaar, een kind. En daar een doodbrakende Paulus. Blazende dreiging en moord. Daar zit er dat eeuwig grote wonder in dat de koning een kerk heeft. Een kerk zal blijven hebben. Een kerk zal vol krijgen. Ik en de kinderen die de Vader mij gegeven heeft. Ik kom met ze, zegt hij, uit het vuur, uit de rampzaligheid, uit de godsverlating. Want hij droeg ze op zijn hart en heeft er geen één laten vallen. Hoewel ze in zichzelf vallende zondaren waren. Hinkend en zinkend en struikelend. Daar zijn ze. Vader, hier zijn ze, rein en goed en heilig. U hebt ze mij gegeven, nu toon ik ze wederom aan u, zie eens. Is er enig gebrek, is er enige rimpel, is er enige smet? Zijn het geen wondertekenen dat deze duivelskinderen, deze Adamskinderen, deze zwarte kinderen, deze melaatse onreine kinderen, dat ze zo mooi zijn? Zijn geen wondertekenen, vader. Zo heb ik ze gewassen en gereinigd en gekleed in het kleed van mijn gerechtigheid en heiligheid. Vader, zo kunt u niet meer toornen nog op hun schelden in der eeuwigheid. Want zie eens, ik heb alles voor hen toebereid. Wondertekenen in Israël. Toen waren het ook letterlijk wondertekenen in Israël. Maar straks zal het één groot wonderteken zijn. In Israël. Iedereen zal eigenlijk een wondertekenen zijn. In dat geestelijk Israël wat eenmaal voor Gods troon zal zijn. Zal ieder persoonlijk een wondertekenen zijn. Want het zal een eeuwig teken zijn van Gods soevereine genade, van zijn schenkende, verlossende liefde in zijn Zoon en van de krachtige werking van de Heilige Geest, dat ze daar staan zullen. En ik zag een schare die niemand tellen kan. de Heere der Heerscharen, de verbondsgoeder die op de berg Sion woont, die toch woont op zijn heilig welbehagen, die toch woont bij zijn kerk, die toch woont in de hemel der heerlijkheid, die toch niet laat varen het werk van zijn handen. Al zou je zeggen, de Heer is weg.
De Heer komt nooit meer terug.
Nee, hij is er. Hij woont er. Deze berg heb ik begeerd om al daar te wonen, want ik heb hem uitverkoren. Zie nu eens, wij gaan weer naar huis. Het verband was iets te lang misschien, maar het gaat om de bijbellezing, maar om de hoofdlijnen. Maar zie nu eens dat eeuwig grote wonder ziet ik. En de kinderen, het gaat naar alle kanten op. Jesaja mocht het zeggen door de geest van Christus. Christus zei het op een volmaakte wijze en zal het straks ook zeggen. Als ze verheerlijkt voor zijn aangezicht zullen staan, naar zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig. En ik geloof dat er hier op aarde vaders zijn en moeders die het ook zullen zeggen. Ik wil niet zeggen in hoeverre dat er een erkenning is, ik weet dat allemaal niet precies. Maar als de Heer het zegt, mag zijn kind het ook zeggen. Wat zal dat zijn? De kinderen die mij de Heer gegeven heeft. Heer, hier zijn we. Ja. Ja, las ik van een oude dominee, zegt, die had maar één kind, maar hij zegt, met mijn vrouw aan mijn ene hand. En met mijn dochtertje aan de andere hand zullen we voor zijn troon naderen. En ik weet dat hij ons niet zal verdoemen. Dat is wat. Wat zal de blijdschap dan groot zijn als je kinderen, je man, je vader verenigd mag zien voor God. Voor de aarde is het erg als de band verbroken wordt. Mijn broer die was eens een keer weggelopen, ja. Niet dat ik een kwaaie broer heb, helemaal niet. Was ook een beetje driftig. En mijn moeder was vreselijk bedroefd. En ik heb alles geprobeerd. Zijn moeder, ik zal hem opzoeken. Hij zou nooit meer thuiskomen. En hij had gezegd ook, ik maak er een eind aan. Aan mijn leven. En toen ik hem gevonden had, toen was hij als een gek aan het werk in de nacht. En ik mocht binnenkomen, maar hij zegt, als hij één woord zegt, dan sla ik je eruit. En na een poosje ging hij aan het praten, ontzettend. En toen was het al lang, toen zei ik, joh, mag ik nou ook alsjeblieft eens wat zeggen? En ik probeerde allerlei dingen te zeggen. Maar het hielp niet. Ik zeg tenslotte, joh, moet je eens luisteren. Dan heb de Heere, die heeft onze vader en moeder 10 kinderen gegeven. Die cirkel is nog heel. Want we zijn er allemaal nog, we zijn nog bij elkaar, met alle ellende en verdriet die erbij is. We hebben een zusje zonder verstand. Een ander is doofstom. Een ander weer wat anders. Zeg maar, we zijn er nog. Zeg, durf jij nou voor God die cirkel kapot te maken? Nou, zeg, dit is mijn laatste nacht. Vannacht spring ik in de rivier. Ik zeg, dan zal of God of de duivel je eruit halen, maar eruit kom je. Zeg, maar bedenk toch wat de Heere gedaan heeft. Maar toen ik op dat punt kwam, wat de Heere nou gedaan heeft, wat de Heere nou is, in nood en dood. Toen op een gegeven moment, toen verschoot er iets, er verbrak iets. Daniek, morgenochtend kom ik weer thuis, zeg maar dat het goed is. Ik bedoel, ik had het niet voor mekaar gekregen, want ik stond te beven op mijn benen. Te zeggen, Heere, help me alsjeblieft. Ik weet het niet meer. Maar ik bedoel, wat grijpt dat je aan als zo'n cirkel, hè, gebroken wordt, hè?
Dat is nog zo.
Ik heb ook een zus die niet naar Gods woord luistert. Geen één, nergens. Maar het is... Oh, je weet niet hoe je het zeggen moet. Wat dat betekent. Je kan er ook niet altijd aan denken, maar als je eraan denkt, dan zeg je tjonder. Ja, oh. Zo erg. Maar wat denk je dan in de eeuwigheid? Als er een stuk uit die cirkel uit is. En vlees en bloedbanden houden op. En vader en moeder zingen. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Wat moet dat zijn? Dan is er geen aardse liefde meer in die zin. Maar ook daar tegenover, wat een blijdschap als we met elkaar bij die kinderen mogen horen van de Heer Jezus. Wij met onze kinderen. Dan zeg je, Heer, wil ons alsjeblieft allemaal nemen en maken tot uw kinderen. Dat we eenmaal mogen staan voor uw aangezicht, onbevlekt, in het eeuwige leven. Amen.